Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Transitieplannen, invaren en het uitdelen van buffers. Als pensioenbestuurder van één fonds is de overgang naar het nieuwe stelsel al een hele kluif. Laat staan als je twee fondsen veilig naar de overkant moet loodsen. Mijn gast van vandaag, André Snelle, deelt zijn ervaring hiermee als voorzitter van de fondsen detailhandel en P&O Media. Is besturen nu leuker of juist minder leuk in deze spannende tijd in pensioenland? Welkom bij PensioenPro in Gesprek, de podcast met meer achtergronden over de pensioensector. Mijn naam is Samir van Alphen. Welkom André.
Dankjewel.
We spreken elkaar in de laatste dagen van december. Het is buiten behoorlijk stormachtig. De laatste weken als bestuurder bij detailhandel P&O Media. Zijn je nou eigenlijk een stuk stormachtiger geweest dit jaar dan de afgelopen jaren zonder WTP?
Stormachtig zou ik het niet willen noemen. Het is wel iets drukker dan andere jaren. Andere jaren zat je nu ook wel met indexatiebeslissingen en dergelijke. Maar die waren vaak, die hebben natuurlijk ook al jaren niet meer gehad, die indexatiebeslissingen. Dat is eigenlijk de laatste 2 jaar dat we weer kunnen indexeren. Soms zat je met premiediscussies die ook nog wel eens verhit wilden zijn. Mm-hmm. Ik heb het verschillende keren meegemaakt dat het jaar al begonnen was en we nog niet wisten wat we gingen indexeren over het jaar daarvoor. Dus dat moest dan met terugwerkende kracht. Maar het is wel drukker, ja.
En waar zit het dan met name in?
Er moet nu vooruitlopend op beslissingen van sociale partners moet er veel beleid worden vastgesteld. Mm-hmm. Dat hoeft niet per se op 1 januari, maar je wil geen momentum verliezen. Kijk, we hebben sowieso in de pensioensector dat we alles in 9 maanden doen. Hè? Het jaar heeft 12 maanden, maar we gebruiken er maar 9. Juli, augustus ligt het helemaal stil. En dan half december gaan we dicht. En dan half januari gaan we weer open. Mm-hmm. Er ligt toch echt wel voor 12 maanden werk. Dus dat prop je dan in die 9 maanden. Dus je wil niet te veel tijd verliezen van die 9 maanden die je dan hebt. En vooruitlopend op de beslissingen die sociale partners en de vragen die sociale partners gaan stellen. Moet er beleid vastgesteld worden. En dat is helemaal nieuw beleid. Weet je, ik zit 20 jaar in de pensioensector. 18 jaar ervaring met het oude contract. Dat heb je in je vingers. En dat nieuwe dingetje, dat is wel even werken.
Ja, en kun je schetsen waar je een beetje staat met deze twee fondsen in de transitie? Dus detailhandel en P&O Media.
Beide zijn een jaar opgeschoven. Dat heeft niets met mijn voorzitterschap te maken, maar met wat er in die fondsen gebeurde. Het ene fonds voorziet, detailhandel voorziet 1-1-26 over te gaan en P&O Media voorziet 1-1-27 over te gaan. Detailhandel heeft vertraagd omdat lagere regelgeving onvoldoende duidelijk was in de ogen van detailhandel. En P&O Media heeft vertraagd omdat het ondersteunen van sociale partners, vooral met rekensommen en de besluitvormingsprocessen die zij moeten doorlopen, die rekenkrachten hadden we onvoldoende om iedereen te kunnen ondersteunen. Dus daar hebben we een jaar extra de tijd voor genomen om hun toch de rekensommen te kunnen geven die ze nodig hebben.
Ja, en wat bedoel je dan eigenlijk bij detailhandel, dat de lagere regelgeving, hoe dat uitpakt, niet helemaal duidelijk was.
Ja, het is
concreet maken.
Ja, het heeft ook met risico-appetite te maken. Wij hoeven niet per se op 1-1-25. Hè. Dat was al niet iets waarvan we zeiden dat is in steen gehouden. Dus Maar er is nog steeds geen duidelijkheid over. Ja, het wordt dan een klein beetje technisch. Maar ik denk dat het publiek ook wel wat technisch onderlegd zal zijn.
Dat moet ik ook wel. Ja.
Het is een discussie die ik ook als lid van het Algemeen Bestuur van de Pensioenfederatie veel voorbij zie komen. Dat is geheugenloos spreiden, zoals dat dan heet.
Oké, okay, wat houdt dat in?
Dat de uitkering meebeweegt met de rendementen. Dat is natuurlijk iets wat we sowieso gaan hebben in het nieuwe contract, meer dan wat we hadden in het oude. En dat je ieder jaar opnieuw, bekijkt wat is het rendement geweest en wat moet dan de bijpassende uitkering zijn. Daar waar je ook een dakpannensystematiek zou kunnen hebben, waarbij je zegt van nou, ik stel dat je wil spreiden, de rendementen wil spreiden over een jaar of vijf. Dan hou je in jaar één hou je bij wat het is geweest en dan hou je 5 jaar vast. Jaar twee hou je dat van jaar 2 tot jaar 6 vast. Jaar 3 van 3 tot 8. Dus iedere keer vijf. Maar dan heb je altijd 5 rendementsdingen die je vast moet houden voor de berekening van je uitkering. En dan hou je dus bij, je houdt in je geheugen wat het geweest is. Terwijl bij geheugenloos spreiden zeg je van nou, ik ga kijken wat het moet zijn onder invloed van het rendement. Dat bepaal ik, maar dat hou ik eigenlijk maar 1 jaar vast. En het jaar daarna kijk ik wat het rendement weer is geweest. En vergeet ik dat ik eigenlijk nog 4 keer van die 5 jaar zou moeten verwerken.
Oké, en dus het denken daarover, van wat kies je dan? Dat zorgt dan dat bij dit tandel werd gezegd van nee, dit soort vraagstukken hebben we meer tijd nodig.
Ja, ik hoor eigenlijk van iedereen, we hebben wetten geschreven, daar is goed over nagedacht. Maar dan merk je toch dat in de uitvoering, in de implementatie kom je dingetjes tegen. Maar hoe dan precies? Nou, maar je moet het wel automatiseren. Dat geheugenloos spreiden, hoe het moet. Iedereen wil het. Ik denk dat niemand voor die dakpandmethode gaat. Die is namelijk wezenloos ingewikkeld. Blijkt uiteindelijk in de implementatie. En de discussies met DNB, SZW, die zijn zodanig dat je zegt, maar nou weet ik nog niet wat ik moet bouwen. En wij hebben gezegd, ja, wij nemen niet het risico dat we dat onvoldoende weten of dat we moeten. Dus wij wachten met bouwen totdat we het precies weten. Ja, en anderen maken wellicht andere keuzes. Als wij zeggen van we kunnen dat niet voor onze zorgvuldigheid voor 1-1-25 halen.
Ja.
En ik denk dat je langzaam maar zeker ook een punt bereikt dat niemand die het solidaire contract kiest, dat nog haalt. Want je krijgt het gewoon niet gebouwd.
Nee, oké. Maar toen ik hoorde van oké, jullie gaan een jaar later over. Dat nieuws kwam een beetje tot mij op het moment dat ook een boete van de AVM kwam.
Ja.
Ik dacht van, ja, zit dan niet het probleem? Of zat de reden voor het uitstel niet zozeer bij lage regelgeving, maar bij ja, dat misschien de uitvoerder er nog niet helemaal klaar voor is?
Nee, daar zit het niet. Nee, die IT bij Capgemini, die zit wel goed. Dat is allemaal nieuw gebouwd en dat is die draait.
Oké, want de boete was natuurlijk een beetje gebaseerd op de UPO UPO's die te laat werden verstuurd of start- en stopbrieven. Dus ik dacht van ja, misschien heeft dat dan ook gevolgen voor ja, hoe snel zo'n Capgemini dan de dingen voor het nieuwe stelsel qua administratie klaar kan hebben.
Ja, nee, die boete die is geen gevolg van IT die niet draaide. Dat is een gevolg van een uitvoeringsorganisatie die. Ze moesten in coronatijd 100 man aannemen die elkaar nog nooit gezien hadden. Dus het opzetten van zo'n uitvoeringsorganisatie is al een uitdaging.
Toen jullie net overgingen eigenlijk, ja. Dat viel samen.
Ja, dat viel samen. Dan zijn helpdesken inrichten en zo, dat is een uitdaging. Dat is dan alles bij elkaar nog goed gegaan. Maar daar zijn wel dingen fout gegaan. Maar dat heeft nooit in de software gezeten. Dat heeft altijd in het opzetten van die uitvoeringsorganisatie. Want die moesten ze ook helemaal nieuw uit de grond stampen.
Dus eigenlijk of je genoeg mensen daar ook voor kan.
Nog genoeg mensen en die samenwerking, de afstemming, leidt maar eens mensen op terwijl je ze niet kunt zien.
Ja.
Dat is natuurlijk heel bijzonder. En neem ze maar eens aan. Dus ja. dat was uitdagend. Nou, en in die periode gaan dingen fout. En dat is heel vervelend geweest. Ik heb zelf ook wel deelnemers aan de telefoon gehad dat ik zeg, weet je, als je partner overlijdt en je nabestaande uitkering wil maar niet komen. Ja, dat waarvoor zijn we nou op aarde? Dus dat doet echt wel pijn. Maar die ellende hebben we achter de rug. Maar het heeft nooit in de software gezeten, die problematiek.
Ja, want ik las het boetebesluit. En jullie verzet het ook wel enigszins tegen de boete dat jullie niet over alle onderdelen eens maar waren?
Nee, we waren er niet over alle onderdelen eens. Maar ik begrijp wat de AFM gedaan heeft en wat de AFM wel of niet kan. We hebben er veel gesprekken over gehad met de AFM, van hoe we daar nou in moeten zitten. Ze zijn ook een beetje een politie. Kijk, je moet zelf als pensioenfonds naar de AFM toe en zeggen, ik ben door rood gereden.
Ja.
En dan zegt de AFM, ik ben politieagent, je bent door rood gereden, je krijgt een boete. Ja, het voelt allemaal heel raar aan. Daarbij wordt die boete betaald uiteindelijk door de deelnemer. Dus degene die er nadeel van heeft gehad, betaalt vervolgens ook nog de boete.
Ja.
Nou, dat spanningsveld ziet iedereen. We vallen onder de AFM en die houdt toezicht op financiële instellingen. Nou, dat is een wereld waar we ons toe moeten verhouden. Zo is het nou eenmaal. En dan hou je puntjes waarvan je zegt, weet je, als een aanlevering van een werkgever te laat is, ja, dan is mijn startbrief te laat.
Ja.
Wat wil je nou?
Ja, precies.
Dus die spanning hou je. Maar dat is niet erg. We zijn daar goed uitgekomen.
Ja, dus eigenlijk nu volle kracht naar het nieuwe stelsel. Ja, ja. Bij de Thailand zat dus het uitstel nog meer in de lagere regelgeving.
Ja, en een risk appetite die we hebben van, weet je, wij gaan niet bouwen en dan weer moeten herstellen. Dus wij willen weten hoe het zit en dan bouwen we het. En ik kan me best voorstellen dat anderen die sneller over willen, die graag in die kopgroep zitten, dat die zeggen van, nou, weet je, we weten ongeveer hoe het zit. We gaan er vanuit dat soort aannames en dan bouw je en dan dat kan goed gaan. Maar je neemt een risicootje dat je het aan moet passen daarna. En daar hebben wij niet voor. We hadden geen dwingende reden om 1125 aan te houden.
En kun je nog iets toelichten wat dan bij P&O Media was? Dat uitstel je had over rekenkracht.
Ja, nou, het aardige van detailhandel is een beetje afhankelijk van hoe je telt. Maar je bedient 42 cao's, maar we hebben één regeling. We hebben geen uitzonderingen. Nul.
Ja, dat scheelt.
Een koe. Bij P&O Media zijn iets van 18 verschillende regelingen. Een groot aantal tafels. In ieder geval 4, maar een beetje afhankelijk van hoe je telt, kom je op 18. Daar zitten allemaal verschillende sociale partners aan tafel. Die moeten hun transitieplan maken. Dan moeten ze keuzes maken. En voor een aantal van die keuzes willen ze rekensommen hebben.
Van jullie?
Van P&O Media.
Ja.
Je ondersteunt als pensioenfonds in dat keuzeproces. Dan moet je die rekensommen wel kunnen geven. En we hebben het meegemaakt dat we zeiden, we willen de berekening graag over 2 weken hebben aan onze actuaris. En die zei, nou, je bent over 6 maanden aan de beurt. Okay. Nou, dan moet je even bijschakelen. Dus we hebben software gekocht om het zelf te kunnen. En dan moeten mensen opgeleid worden. Nou, dat proces hebben we doorlopen.
Oké. Want ik begrijp dat jullie zowel bij P&O Media als detailhandel eigenlijk te maken hebben met 1 uitvoeringsorganisatie of 1 uitvoerder.
Ja. Ja, dat is, daar hebben we hebben geen treintjes. We hebben alleen een locomotief en dat is het. Daar hangen geen karretjes aan. Mm-hmm. Dus P&O Media, die is ook nog gereserveerd. We hebben inderdaad de eigen uitvoeringsorganisatie en die is weer toegevoegd aan het pensioenfonds. Dus die zit nu in het pensioenfonds. Dat zijn 60, 70 mensen die daar in dienst zijn. Die de administratie doen, eigen IT, eigen vermogensbeheer. Pensioenfonds detailhandel, ja, wij zijn volgens nog de enige klant bij Capgemini. Dus ook daar.
Ja, dat is voordeel, dat je dus niet misschien in dat treintje hoeft plaats te nemen.
Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, ik zit niet in een fonds waar ze wel de discussies hebben over wie mag eerst en wie mag tweetst. Mm-hmm. Maar je hoeft de krant maar open te slaan. En zeker met de contacten die ik heb bij de pensioenfederatie. Dan kan het fonds wat willen, maar als de uitvoerder dat anders ziet, dan heb je een discussie.
Ja, ja. Ja,
want, en die discussies hebben wij niet.
Nee, inderdaad, ja. Want kun je nog iets schetsen eigenlijk over de omvang van de fonds, detailhandel en P&O Media?
Detailhandel is 30 miljard belegd vermogen, 1,3 miljoen betrokken deelnemers, waarvan ongeveer 100.000 gepensioneerd. 600.000-700.000 slapers en 300.000-400.000 actieven. P&O Media, 60.000 betrokken deelnemers, waarvan zo'n 30.000 actief. Ik denk zo'n 10.000 gepensioneerd. Mm-hmm. En 7, 8 miljard belegd vermogen. De rente die stuitert alle kanten op, dus dat vermogen dat zijn dagkoersen.
Per dag een beetje, ja. Oké, maar dat is wel interessant, want dus, ja, bij P&O Media toch wat relatief kleine fonds. Die zegt eigenlijk, we doen zelf die uitvoering. En detailhandel is dan een uitvoerder.
Het is een beetje schizofreen voor mij. Ik zit 2 fondsen voor. En die fondsen die verschillen enorm. Ik heb de discussies bij detailhandel doorleefd. Ik zit er 18 jaar. Ik ben 10 jaar voorzitter.
Ja.
Maar je bent als voorzitter ook procesbegeleider. Hè? Maar desalniettemin vind ik zelf ook dingen. En daar heb ik de discussie doorleefd van, ja, weet je, wij zijn te klein. Die zinnen worden uitgesproken. Hè? Wij zijn te klein met 30 miljard om die administratie zelf te doen. Weet je, dat moeten we niet willen. En P&O Media is ongeveer 1/4 en doet het wel.
Ja.
Ik heb bij detailhandel zelf gepleit voor 1 regeling, eenvoud. Ook met het oog op de WTP. We hadden 12, 13 uitzonderingen, die hebben we uitgefaseerd. Hè. Aardappelen, groente, fruit. En die hebben dan 2/10 extra opbouw. Nou, dat soort dingen. Die
zijn eraf.
Die zijn er af in overleg met sociale partners. Ja. En dan heb je bij P&O Media die 18 verschillende regelingen die je bedient. Over
de regelingen gesproken. Kun je daar iets vertellen over welke kant de fondsen opgaan qua regeling?
Er is nu bij detailhandel achterbanraadpleging plaats over de solidaire regeling. En dat zal hem ook wel worden. En bij P&O Media worden beide aangeboden. En de flexibele premieregeling en de solidaire regeling. De flexibele premieregeling ook met de risicodelingsreserve. Dus dat is een beetje bijzonder.
Ja.
Belang gekeken naar eentje zonder risicodelingsreserve. Maar dat was toch uiteindelijk niet slim om dat zo in te richten. Dus die risicodelingsreserve zit er ook in.
En loopt zo'n transitieproces nou bij beide fondsen een beetje hetzelfde? Of zitten daar toch ook wel grote verschillen
in? Er zitten grote verschillen in, maar de grote lijn die is wel hetzelfde. In de zin dat je dat proces, je moet dezelfde stappen doorlopen met sociale partners. En dus beide zijn nu bezig met het ondersteunen van die sociale partners en het vaststellen van het beleid wat je nodig hebt voor de WTP. En dan heb je het over transitieplan. En als dat is gebeurd, dan zien we, en dan moet je dat implementatieplan daarna hebben. Dus dat doemt nu aan de horizon op. Hè, want sociale partners zijn nu een heel eind, gelukkig. En dan wordt het doorrollen. En dat voel je bij beide fondsen. En als ik bij de pensioenfederatie spreek, dan voel ik ook, iedereen zit ongeveer in diezelfde fase.
Het is niet zo dat je bij P&O Media voorloopt of achterloopt ten opzichte van detailhandel?
Het kan bijna niet. Hè.
Waarom kan dat eigenlijk niet?
Nou ja, je zult toch tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 zal het moeten gebeuren. Ja, als je dan zul je ongeveer in dezelfde fase moeten zitten. Kijk, degene die nu nog gaat beginnen met sociale partners te praten over wat voor type regeling zou u willen. Ja.
Rijkelijk laat?
Veel succes.
Oké. Okay.
Nou, het kan zijn dat je heel voortvarende sociale partners hebt. Misschien OPF. Hè? Ik ben ook 8-9 jaar directeur geweest van pensioenfonds General Electric. Dat is een ondernemerspensioenfonds. Ja, daar kunnen processen tussen sociale partners ontzettend snel gaan.
Mm-hmm.
Maar ja, daar kun je ook met de eigen wijsheid van een ondernemingsraad en dergelijke zitten. Dus dat maar in de regel wil je wel ongeveer nu staan waar detailhandel en P&O Media ook staan.
En dus ook aanpak vanuit bestuur. Is dat ook wel grosso modo gelijk hoe dat wordt aangevlogen?
Ja, in die zin dat er een doorleefde instelling is. De sociale partners gaan erover. En maar eenzelfde doorleefde instelling van, maar laat ze toch alsjeblieft niet dit of dat kiezen. Dus ongelukken proberen te voorkomen. Je moet er ook voor oppassen dat je ze niet een bos instuurt waar ze nooit meer uitkomen.
De sociale partners?
Ja.
Maar hoe bedoel je het bos insturen?
Nou ja, begrijpelijkerwijze willen ze rekensommen hebben. Maar er zijn rekensommen waarvan je van tevoren al in kunt schatten. Dan heb je straks het antwoord, maar dan daar ga je niks mee kunnen. Maar dat is onzekerheid. Ik snap het nog niet helemaal. Je moet nog alles op zoek naar de vraag achter de vraag. En dat zie je bij beide fondsen. Zie je dat aan de hand zijn. Je moet een goede basis neerleggen bij sociale partners. Van oké, waar gaat het over en wat is het? Zodat ze het comfort hebben om te gaan kiezen. En dan wil je wel. Kijk, de meeste sociale partners spreken ook helemaal in het begin van het proces uit. Van we willen uitkomen bij het pensioenfonds waar we nu zitten.
Okay.
En dan kun je dus ook vanuit dat comfort kun je grenzen aangeven. Nou, als dat nou zo is, blijf dan een beetje binnen deze context.
Ja. Dus dat is. Maar zijn de sociale partners bij P&O Media dan anders dan bij detailhandel qua hoe je ze op weg moet helpen?
Bij detailhandel heb je de sociale partners. We hebben een pensioenplatform detailhandel en dat zijn ze. Bij P&O Media heb je verschillende sociale partners. Hè. De NOS heeft zijn eigen cao, zijn eigen regeling en die gaat met een eigen transitieplan komen. Ja, de NOS zit echt wel anders in elkaar dan de film- en bioscopenregeling. Want die hebben weer wel sociale partners. Maar dat is bijvoorbeeld een sociale partner waar ze 100% dekking hebben. Alle bioscopen zijn lid van die werkgeversvereniging, dus alle werknemers van. Dus dat geeft een andere dynamiek. De grootte van een branche doet of wat ik net al zei. Detailhandel is vele malen groter. Dus daar zitten ook sociale partners aan tafel die opleiding krijgen. En nou, dat is bij P&O Media wat minder. Dus Daar moet je hier en daar wat dieper op de materie in, omdat dat niet vanzelfsprekend bekend is. Ja, dus daar zitten wel verschillen. Maar dat is ietsje in de diepte, maar je ziet dat die fasering ongeveer hetzelfde is.
Wat is zo goed hetzelfde?
De fasering van het proces waar je in zit. Dus je zit wel in dezelfde fase. Ik vind het erg herkenbaar.
Ja, en helpt het jou nou als bestuurder om bij twee fondsen voorzitter te zijn, dat je ook kan leren van het proces bij het ene fonds ten opzichte van het andere?
Ja.
Kun je dat iets toelichten? Op welke manier?
Ik weet zeker dat het zo is, want zo voel ik het ook. Van, hey, dat is handig. Nou, dat proces waar ik het over had, van hoe voer ik dat gesprek nou? We zijn in de sector best wel nerds. En dat vergeet je wel eens.
In de welke sector? In de pensioensector?
In de pensioensector,
okay, ja.
En dus de dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Nou, dan merk je bij de ene tafel van, weet je, ik was toch duidelijk, maar dan hebben ze er niks van begrepen. Dan zit je bij de volgende tafel en dan weet je, oké, dit moet ik anders aanpakken.
Ja.
En wat ik net aangaf, kijk, ik zit nu 20 jaar in de pensioensector. Dat oude contract heb je in de vingers. Ik moet het nieuwe contract nu in de vingers krijgen voor twee fondsen. Nou, ja. dat is 2 keer 50% werk. En als je het voor één fonds doet, is het 1 keer 100% werk. Dus dat scheelt echt enorm veel.
Ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. En kosten, zijn dat eigenlijk ook, is dat ook een thema in die hele transitie?
Altijd. Maar je ziet wel een grote verschuiving. En daar speel ik zelf een belangrijke rol. Ik heb een achtergrond als interim manager. Dat heb ik ook 20 jaar gedaan. Dan word je ingevlogen wanneer er echt iets aan de hand is en iets moet veranderen. Nou, ik denk dat we nu in zo'n...
De hele sector zit in interim management.
Ja, nou ja, maar dat is... Je moet dat niet onderschatten. We zijn natuurlijk decennia. Dat is lang, hè, decennia.
Ja.
We zijn decennia gewend geweest als sector om dienstbaar te zijn naar die sociale partners toe. En die sociale partners de ruimte te geven om hun belangen op de juiste manier in te brengen. Als je dan de eerste 10 jaar van mijn werkzame leven in de pensioensector neemt, dan was de pensioensector de plek waar dingen opgelost werden, want er was heel veel geld. Hè. De FUD is daar denk ik het ultieme voorbeeld van. Nou, het was voor mij als interim manager wel bijzonder hoe dat soort processen gingen. En nu zie je dat je veel meer echt in die interim management van die einddatum is keihard.
Ja.
Weet je, je moet op tijd klaar zijn. En dan, ja, kosten spelen een rol. Je gaat niet met geld smijten. Maar het staat wel op de tweede plaats. De eerste plaats is dat je zorgvuldig overgaat. En zorgvuldig overgaan wil zeggen dat je voldoende bewegingsruimte hebt, voldoende ademruimte hebt, dat je niet meteen met de bodem van je auto op het asfalt zit als er een hobbel komt. Dat is wel anders.
Maar er zijn wel begrotingen of ramingen dan voor beide fondsen van dit gaat ons de hele overgang van de WTP kosten?
Nou, ik denk dat je voor detailhandel al snel in tientallen miljoenen moet denken. Maar in beide fondsen, we hebben bij P&O Media heel bewust gezegd, we begroten zoals we andere jaren hebben begroot. En daar een grote disclaimer bij, we weten het niet. Want we weten gewoon niet wat er op ons afkomt.
Weet je als een soort blanco check?
En daar voel je als bestuur ontzettend beroerd bij. Maar je weet vervolgens wel dat je gaat doen wat gedaan moet worden. Mm-hmm. Om het veilig aan de overkant te krijgen. Want je loopt een enorm risico van pennywise, pound foolish. Er zit wel 8 miljard, hè, bij P&O Media, 8 miljard mm-hmm. in die pot.
Ja.
En dan kun je zeggen, je hebt 10 miljoen uitgegeven, maar op 8 miljard. En om dat veilig te doen, ja, weet je, doe dan maar 10 miljoen.
Dus ik begrijp een beetje, dan zorgvuldigheid gaat echt wel voor snelheid.
Absoluut.
En inderdaad.
Dat absoluut. En zouden we het zelf niet vinden, dan zou de DNB ons wel met een gezel eroverheen. Dus er zitten veel checks en balances in. Er zit nog veel onzekerheid, denk ik, in wat er op ons afkomt. En dan is het wijs om niet te krap in je jasje te zitten. Het is vreselijk moeilijk om goed personeel te vinden nu. Ja, en toch wil je, laten we zeggen, 15 of 20% te veel mensen hebben. Weet je, je krijgt je 100% al niet gevuld. Dus dat is echt wel spannend, toch?
Maar heb je het dan over het pensioenfonds zelf of meer de uitvoeringsorganisatie?
Beide.
beide.
Ja, maar dat is, bij ons is dat één op één. Ja. Bij beide.
Ja.
Dus hè, ik heb, moet ik niet jokken, eergisteren heb ik de kerstborrel gehad bij PNO Media. En dan ga ik op een stoel staan en dan zit iedereen in de bar. Dus dan heb je 70 mensen bij je en dat is het, daar gaan we het mee doen.
En dat vind je eigenlijk te weinig?
Nou, dat zou er best 75, 80 mogen zijn. Ik ga er niet voor, ik ben fondsvoorzitter. Mm-hmm. Maar de voorzitter van het uitvoerend bestuur, José Claus, is het daar wel mee eens. Ja, dat, nou, het hele uitvoerende bestuur van... Dat is, het is,
nou, maar dat geeft alweer een hele andere dimensie aan de discussie. Van, zijn er genoeg mensen beschikbaar om die hele transitie
ja,
te doen?
Ja, maar dat zei ik een jaar, anderhalf jaar geleden al. Van, dat wordt de uitdaging.
Ja.
Kijk, het feit dat we zien, wat ik net zei, we willen rekensommen hebben. Die hebben we voor 2 weken nodig. We zijn over 6 maanden aan. Dat is niet verzonnen. Dat weet je, dan loopt die trein, die gaat de grindbak in. Je staat stil.
Ja.
Ja, dat kan niet.
Nee.
Nou, dat soort dingen, die wil je voorkomen.
Ja, duidelijk. En als je het hebt over kosten na de transitie, is dat iets een onderwerp wat nu al bij jou speelt in je hoofd? Of misschien al op de bestuurstafel ligt waar je op uit wil komen uiteindelijk?
Met een simpele niet waar je uit wil komen. Maar als ik het nou over interim management heb en dat we anders moeten gaan sturen dan we decennia gedaan hebben, dan heb je er daar zeker één te pakken. Dus ik denk dat tot de transitiedatum... De kwaliteit en de einddatum hard zijn en de kosten daarop aangepast worden. Mm-hmm. En dat je na transitiedatum enorm om moet schakelen. En dat je binnen een half jaar of een jaar weer terug wil naar een organisatie die enorm op de kosten let.
Ja, en ook uiteindelijk lagere kosten voor elkaar krijgt dan in het huidige stelsel?
Voor de dienstverlening die in het huidige stelsel geleverd wordt, zullen die kosten lager zijn. Maar ik denk dat er extra dienstverlening bij komt. Keuzebegeleiding is er zo een, die wordt vaak genoemd. En ik denk dat er inderdaad heel anders uit komt te zien. Mm-hmm. Dus je gaat een ander type dienstverlening erbij krijgen, waardoor die kosten wellicht weer stijgen. Maar ik denk alles bij elkaar dat het wel naar beneden zal gaan. Ook omdat ik een verdere consolidatie, ja, dat moet haast wel.
Ja, daar hoor je eigenlijk ook wel iedereen over.
Ja.
Hè? Van tot 2026, 27, 28 bleef iedereen wel een beetje zitten, maar... Als het stelsel eenmaal is ingevoerd, dan zal er toch nog wel het een en ander
gebeuren. Ik zie ook nog wel een scenario waarbij partijen, en ik kan geen namen noemen, want ik weet het gewoon niet. Maar ik zie hoe complex het is en hoe stevig je moet sturen om, naar mijn inschatting, om die einddatum goed te halen, hè, die transitiedatum goed te halen. Kan ik me ook nog wel een situatie voorstellen dat 5 voor 12 er partijen zijn die zeggen... Ik haal het niet. En dat er dan uitvoerders, of dat nou pensioenfondsen zijn of uitvoeringsorganisaties, die zeggen van nou, u kunt hier terecht. Dan kun je niks meer kiezen. Hè? Op het moment dat je in dat bootje zit, kun je niks meer kiezen als sociale partner of als pensioenfonds. Maar die dan zeggen, oké, ik vang je op. En ik zorg dat je met mij mee naar de overkant kan. Maar dan bepaal ik alles als uitvoerder of als pensioenfonds.
Maar dan impliceert dus eigenlijk dat dan een pensioenfonds nog 5 of 12 van uitvoerder wisselt.
Nou, dat is geen zorgvuldig proces meer dan.
Nee, maar je sluit ook niet uit dat wel gaat gebeuren.
Ik hou daar rekening mee, ja.
Nee, natuurlijk niet bij je eigen fondsen.
Absoluut niet.
Nee, even over die kosten, hè, want in het nieuwe stelsel. Want ja, vind ik toch interessant nog even te benoemen. Die 15 euro die werd genoemd per deelnemer uitvoeringskosten toen jullie overgingen naar Capgemini.
Door jou inderdaad.
Mm-hmm. Hoe moet ik dat zien? Is dat inderdaad ook nog een streef... Nu of in het nieuwe stelsel?
Dat is voor de dienstverlening zoals die nu staat, is dat zeker een streven. We hebben die rekensommen gemaakt. Je moet dan naar 4, 5 miljoen deelnemers toe. Dus je moet stevig groeien. En dat hoeft niet bij pensioenfonds detailhandel te zijn, maar in de KAP-organisatie. Je krijgt een stuk offshoring. Dus de eenvoudige helpdeskvragen die laat je in India afhandelen. En de gevoelige vragen die doe je in Nederland. Nou, en zo heb je met infrastructuur, hè, je tapt daarin op een enorm netwerk. Maar je ziet meer beweging, hè, dat grote IT, die grote IT-infrastructuur, waar meerdere Nederlandse grote bedrijven ook gebruik van maken, dat die nu ontsloten wordt richting de Nederlandse pensioenmarkt. Ja, en dan vallen er wel kostenvoordelen te halen, waardoor je de huidige uitvoering binnen die 15 euro zou kunnen doen. Alleen je moet je afvragen of de huidige uitvoering, de pure administratie zal ik maar zeggen, of je daar bij wil blijven. Want dat is dan wel uitgekleed, terwijl die nieuwe markt, die nieuwe wereld, die zal om andere dienstverlening ook vragen. Dus dan kan het wel voor 15, maar je wil het niet voor 15.
Nee, maar dat platform dan van Capgemini, is het dan zo bijzonder dat als daar als pensioensector op zit, en je begrijpt met je woord dat ook internationale bedrijven daar blijkbaar op zitten.
Ja.
Wat maakt het dan dat als je naar zo'n platform overschakelt, dat het enorme kosten voor oplevert?
Je ziet het al gebeuren dat de Azure-achtige omgevingen van Microsoft, dat soort cloud. Wanneer Salesforce, waar onze applicatie in gebouwd is, wanneer die pensioenoplossing daarin wereldwijd wordt uitgerold, dan knallen die kosten naar beneden. En als je dat goed inricht, dan kan dat. Dan heb je echt heel andere discussies met betrekking tot wat je IT gaat kosten. En dat is dan plug and play, zal ik maar zeggen.
Nee, ja.
En dan krijg je dus die internationale uitrol van de dienstverlening daar plaats laten vinden waar die het best passend is. En dan zeg ik het precies goed, hè. Best passend kan zijn tegen de laatste kosten. Maar kan ook zijn, zoals ik net zei, gevoelige telefoontjes naar de helpdesk. Ja, die wil je echt vanuit Nederland
blijven bedienen.
Ja. Dan er ontstaat echt een ander speelveld, waarbij ik in andere branches zie dat speelveld al lang bestaat.
En ook echt wel tot grote veranderingen heeft geleid.
En tot grote veranderingen heeft verleid, waar men toch tot een herdefinitie van core business komt.
Maar ik hoorde je ook zeggen, daar hebben we eigenlijk ook wel zo'n 4, 5 miljoen deelnemers voor nodig. Niet per se bij detailhandel alleen. Ja, er zijn geen nieuwe klanten nog bijgekomen. Baat je dat dan geen zorgen dat jullie nog steeds de enige klant zijn van Capgemini?
Nee, het baart me geen zorgen. Nee, het baart me geen zorgen. Die 15 euro, dat is een nobel streven. Alle eerlijkheid, we zitten nu op 80, 90, weet je. Dus we zitten daar nog ver vandaan.
Ja, behoorlijk.
We zijn niet heel erg afwijkend van de markt. Dus we hebben lager gezeten. Daar komt die WTP dan weer doorheen. En je mag niet activeren op je balans als pensioenfonds. Dus je moet alle kosten meteen in jaar 1 nemen.
Ja.
Dus dat stuitert alle kanten op. En dat vertroebelt het beeld ook. Wij zijn voor Capgemini een gunstige business case. Dus wij weten, zij maken winst.
Zij maken geen verlies op jullie uitvoering.
Nee.
Oké, en ik vroeg me nog af, zitten dan in het buitenland voorbeelden te noemen waar inderdaad die pensioenuitvoering richting die 15 euro misschien nog wel lager is? Dat klinkt toch een beetje als een wonderlijk bedrag. En je denkt van, ja, hoe dan?
Ja, nou, het zijn rekensommen die wij gemaakt hebben. Daar komt ook die 4, 5 miljoen vandaan. Overigens moet ik daar, de eerlijkheid gebiedt mij daarbij te zeggen dat we uit waren gegaan van meer zelfhelp via de website.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat mensen zelf dingen op de website doen. Waarbij ze vaker bellen nu dan wij hadden ingeschat.
Oh, dus die helpdesk leidt tot hogere kosten.
Dat leidt tot hogere kosten. Maar die helpdesk die hakt er niet zo in, alles bij elkaar. Maar daar hebben we ons wel op verkeken. Maar je hebt bijvoorbeeld ATP in Denemarken, die doet het voor 7.
7 euro.
Ja, dus het kan.
Ja, duidelijk. Als je dan kijkt nog naar het besturen in deze hele transitiefase. Maakt dat voor jou besturen leuker, minder leuk, of maakt het allemaal niet zoveel uit?
Het is anders. ik weet niet of ik leuk en of leuk nou de dimensie is.
Okay, welke blad zou je dan meer moeten hanteren?
Ik kan het zo uitdrukken. Het past in ieder geval beter bij mij. Wat ik net zei, ik ben jarenlang interim manager geweest. Ik ben ook zelfstandig ondernemer met verschillende BV's. En mijn bedrading is dat als ik iets start, dan moet er na een maand of 6 moet er wel iets gebeuren. Want anders dan
Beetje ongeduldig.
We zitten in een sector waar je 10 jaar praat over een verandering. En daar heb ik in het begin enorme moeite mee gehad. Ik heb ook wel overwogen, moet ik hier nou blijven hangen, ja of nee?
Mm-hmm.
En toen zeiden mensen om me heen die er kijk op hebben van, de wijze waarop jij in elkaar zit, daar zullen we nog wel meer behoefte aan hebben. Je ziet het ook bij detailhandel, waar ik 10 jaar voorzitter ben geweest. Ik ben er nog voorzitter, maar we zijn overgegaan van Sintra Zagmea naar TKP. We zijn van TKP naar KAP gegaan. Er is veel gebeurd in die tussentijd. Ja, dat komt omdat de markt daarom vroeg. Hè. De dingen die gebeurden. Hè. We zijn bij Sintra weggegaan. Een jaar later was het afgelopen daar. Dus we waren op tijd buiten. Dat ongeduldige, dat interim management, die interim management blik, ja, die hebben we nu wel nodig. Ja. En daar waar het niet passend was bij mij, als persoon, Dat is die polder en die sociale partners. Daar heb ik me echt wel. Ik heb echt wel moeite gehad om me daartoe te verhouden. Oh, en ik begrijp na 20 jaar, ik heb een vrij platte leercurve. Ik begrijp na 20 jaar dat het nodig is dat het zo gaat. Maar ik begrijp nu ook dat het nodig is dat we dat gaan heroverwegen. Van, je moet als pensioenfonds echt anders in de wedstrijd zitten nu. Ja, dat wordt een uitdaging.
Dat past dan in die zin wel voor jou als persoon dus heel erg om in deze fase nog een pensioenbestuurder te zijn.
Mijn bloed stroomt sneller dan het in jaren gedaan heeft in de functie van pensioenfondsbestuurder. Hoewel de overgangen waar ik net aan refereerde, we hebben 8-9 CWO's gehad, collectieve waardeoverdrachten naar detailhandel toe, zijn ook altijd spannend. Dus, er zijn een hoop dingen gebeurd in die tijd waar ik echt mijn gram wel kon halen. Maar ik zie ik zie niet vanzelf passendheid van zittende bestuurders uit het verleden bij de vraag die nu voor ligt. Dus leuk of niet leuk, nou, het is passender bij mij, dat in ieder geval. Het is harder werken en je komt echt een hoop nieuwe dingen tegen. En dat maakt het ook boeiend.
Vraag het ook om andere competenties van bestuurders, nu al?
Ja.
Wat dan eigenlijk?
Ja, een zekere gestrengheid naar die sociale partners toe. Ja, ik denk iets vaker minder lang blaffen en ietsje eerder bijten.
Richting diezelfde sociale partners?
Nou, of tegen een uitvoeringsorganisatie of tegen andere dienstverleners. Iets scherper in de wedstrijd zitten.
En waarom is dat belangrijk?
Omdat die einddatum zo hard is. En we hebben een Nederlandse pensioensector. Iedereen kent iedereen.
Ja.
En we zijn aardig voor elkaar. Om een voorbeeld te geven. Ik noemde toen die 15 euro administratiekosten. Dat was ook provocerend bedoeld.
Ja.
Maar dan merk je dat je de sector niet heel snel geprovoceerd krijgt.
Nee, dus
daar werd heel collegiaal ook. Hè? Misschien is dat ook goed. We zitten in een not-for-profit en ben ik te veel een for-profit man.
Ja.
Maar nu die einddatum of nu die transitiedatum nadert. Ja, het was al niet vrijblijvend. Het was al belangrijk. Maar die vrijblijvendheid is nu helemaal naar buiten gelopen. Die is weg.
Ja.
Weet je, je bent er of je bent er niet. En er is geen medaille voor wie tweede wordt. Je moet op tijd klaar zijn. En dat is die hardheid. Ik ben benieuwd hoe dat gaat.
Ja, want dat bevraagt ook wel van bestuurders dat ze behoorlijk stevig in de schoenen staan.
Ja. Kijk, eerste vraag is, snap je wat er gebeurt? Heel veel is IT. Ik zie niet heel veel IT-kennis in de sector. Wel in de sector, maar niet op bestuurlijk niveau.
Mm-hmm.
Ik zie een DNB die hier met enige spanning naar kijkt. Dus ook die discussies worden harder. AFM die zijn positie zoekt. Bestuurders die daar best ontvankelijk voor zijn. Dus die merken die spanning bij die toezichthouders. En worden daar zelf vreselijk zenuwachtig van.
Ja.
Ik heb daar zelf wat minder last van. En ik merk dat het mij helpt om toch een beetje koers te houden. Nou, en dat is... Dat, als ik kijk de AFM die toen met die algemene maatregelen van bestuur, indexatie, die 14 fondsen een tik op de vingers gaf.
Ja, die antecedenten ook gedeelde. Ja.
Precies. Ja, nou ja, dan zie ik daar een zenuwachtigheid ontstaan waarvan ik denk van, nou, dit helpt niet.
Bij wie?
Bij bestuurders.
Ja.
En het risico van een kramp. En dat helpt niet als we met z'n allen toch enige lichtvoetigheid moeten hebben om die transitiedatum te halen.
Okay,
dus... En het gaat in de pensioensector altijd om ontzettend veel geld. Dus zorgvuldigheid is heel erg belangrijk. Maar die kan je ook in de weg gaan zitten. Want je zult op een gegeven moment toch risicoachtige dingetjes moeten nemen om voldoende voortgang. Dus het is afwegen van dingen.
Durven besluiten te nemen.
Ja.
Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. En we gaan dan zien hoe besluitvaardig en standvastig de pensioensector de komende jaren in zijn schoenen staat. Gaan het volgen.
Leuk, dankjewel.
Dankjewel. Dit was PensioenPro in gesprek. Hou vooral ook onze website pensioenpro.nl in de gaten voor het laatste nieuws. Of beluister onze podcast via uw favoriete podcastkanalen. Tot ziens.
BNR.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.